Welkom bij de podcast Aan het Eind van de Regenboog. Hier bespreken we alles over LHBTI en het christelijk geloof. Mijn naam is Sanna de Boer, host van de podcast. Ik ben 29 jaar en projectmanager bij LCC+. Al bijna 2 jaar zet ik mij als hetero in voor sociale acceptatie van LHBTI'ers in christelijke kringen. In deze podcast neem ik jullie mee op reis langs verhalen van LHBTI'ers en hun strijd en zoektocht met hunzelf en de kerk. Welkom bij een nieuw seizoen van de podcast. We zijn er heel even tussenuit geweest door drukte van verschillende kanten, maar we gaan weer van start en we hebben ook dit seizoen 10 afleveringen voor je. Elke 3 weken nu op vrijdag te beluisteren in je favoriete podcast-app en ook via geheimbegin.nl. Ook nu gaan we samen weer op reis langs verhalen van christelijke LHBTI'ers en we starten vandaag in Amsterdam met 2 super toffe gasten. En ze hebben allebei een eigen zoektocht gehad in het leven en uiteindelijk elkaar gevonden. Laten we snel naar ze toe gaan. Nout, zou jij je voor willen stellen?
Ik ben Nout, ik ben 20 jaar. Ik ben jeugdwerker in de Binnenwei, dat is een kerk op Eiburg in Amsterdam. En ik studeer theologie. Misschien relevant hier, ik ben transgender.
Ja, dat is ook een hele goede kader ook al.
Ja, dat is heel fijn.
Ik zou het toch bijna vergeten te vermelden, hè?
Ja.
Ik ben Marije, ik ben 25. Ik voel me altijd erg oud naast Nout, maar dat terzijde. Wat doe ik in mijn dagelijks leven? Ik ben docent in het mbo. Ik werk met een speciale doelgroep die normaal uitvalt in het onderwijs. Die proberen we weer een beetje zelfvertrouwen te geven en op de rails te zetten. En daarnaast doe ik een master in gender studies en sinds kort ook in theologie en religiewetenschappen. En ik probeer deze 2 werelden bij elkaar te combineren, omdat ik vind dat daar zowel binnen de kerk als binnen de queer community te weinig aandacht voor is. Ja. En ik identificeer mezelf als panseksueel. En over mijn genderidentiteit ben ik nog niet helemaal uit.
Dit is voor het eerst dat ik dit ook hoor. Mag ik
dit even vertellen? Ik denk dat veel mensen dat voor het eerst horen. Als ze dit zouden luisteren.
Vertel, waar zit je nu zeg maar in dat proces?
Ik denk, als ik dan Nout zou vragen, dat hij zegt, de ene dag zit je hier en de andere dag zit je daar. Ja, toch?
Ja.
En ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat ik sinds de zomer... Nee, dat is niet waar. Door corona was mijn haar aan het exploderen. Ik had zo'n hele lange lok en aan de andere kant kort. En die lok bleef maar groeien. En ja, de kappers waren dicht. Ja. En toen had Nout al tondeuzen op zijn hoofd gezet. Toen dacht ik, dat is best wel tof, maar ik durfde eigenlijk nog niet. En toen de dag daarna had een vriendin van mij de tondeuzen op haar hoofd gezet. Toen dacht ik, als jij het kan, kan ik het ook. Dus eigenlijk vanaf het moment, het was echt helemaal gemillimeterd nu. Maar
echt joh?
Wat lang.
Hadden jullie alle 2 tegelijkertijd gemillimeterd haar?
Ja.
Ja. Dat zijn toch echt goals?
Ja, maar we gingen ook hier naar de supermarkt. En toen keken we goed. En toen hadden we bijna dezelfde outfit aan.
Ja, toen was het
wel even een beetje overdreven. Ja, we hadden wel een blauwe spijkerbroek aan, een zwarte trui en een rugzak op of zo. Die je dacht.
Ja.
Dus we hadden tegelijkertijd gemillimeterd haar. En ik denk eigenlijk sinds dat ik dat gedaan heb, dat ik weer wat meer aan het uitzoeken ben wat ik nou zelf... Wie ik zelf ben, wat ik zelf wil. Dat ik misschien toch onbewust wat meer vast zat in bepaalde hokjes hoe ik zou moeten zijn. En dat ik niet weet of ik in dat hokje pas. En ik weet ook niet, zeg maar, of ik in het hokje vrouw pas. En ik weet ook niet, als ik niet in het hokje pas, of ik dat vervelend vind of niet.
Ja.
Dus met mijn voornaam wordt bijvoorbeeld, ik vind zij haar prima. Hij, hem heb ik wel afgeschreven, dat past niet.
Oké.
Ja. Maar een neutrale vorm vind ik dan ook wel weer oké. Bijvoorbeeld, ik vind het fijn als Nout naar mij refereert als...
Partner in plaats van vriendin.
Ja.
Oh.
En ik weet niet of dat onbewust iets is dat ik het idee heb dat bij vriendin heb ik een soort van gevoel van... Oh, misschien minder waard. En ik weet niet waar dat vandaan komt.
Ja, maar dan soort van zijn het soort van ideeën die daar achter hangen van vriendin... is inderdaad minder.
Ja, of onderdanig. Of... En dat zijn allemaal posities waar ik mezelf niet zo thuis in voelt.
Nee, nee. Niet dat hij dat daarmee initieert.
Nee, helemaal niet.
Nee, helemaal niet. Maar...
Nee, maar het zijn die connotaties, de dingen die erachter hangen, dat ja. ik denk ja. van, oh ja, waar pas ik het beste in?
Ja.
Thuis. En bijvoorbeeld met mijn vrouw of zo heb ik het dan weer niet. Dat denk ik ook, oh okay. ja, dat kan weer wel.
Ja.
En het is een beetje met bepaalde woorden of dingen. Dat ben ik eigenlijk een beetje aan het uitzoeken. Maar ook vooral voor mezelf. Van waar komt dat vandaan? Betekent dat, dat dus dat ik iets anders wil? Of vind ik het ook wel oké om dus mevrouw genoemd te worden? Of,
ja, precies.
Of wil ik daar iets inderdaad iets neutralers op? En ja. daar ben ik het niet over uit. En de ene dag voel ik me heel erg super neutralig. En de andere dag maakt het me eigenlijk niet zoveel uit hoe je me aanspreekt.
Ja.
Maar het zit er meer in de kleine woorden, denk ik.
Ja.
Dat ik denk, oh ja, het is wel prettig om gewoon een partner genoemd te worden. Of...
Ja, voelt ja. gelijkwaardiger.
Ja.
Al denk ik ook, dat weet ik eigenlijk niet. In mijn omgeving, dat ze dan het heerlijk vinden dat haar hun partner dan echt vriendin noemt. Zo van, oh, dan voel ik me zo'n prinsessig, zeg maar.
Oh ja. ja, maar met dat soort woorden zoals prinses, koningin... Ook helemaal niks. Wordt ik echt ook denken, oh jeetje. Ja. Zou dat hoek... Nee.
Nee, nee. In dat hoekje, nee.
Nee, dus ik, en ja. daar komt dus denk ik ook weer een soort van dat neutrale vandaan. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook, en dat is denk ik mijn grootste struggletje, of waardoor ik er zoveel mee bezig ben, is ook dat ik denk, ik vind eigenlijk dat het hokje vrouw of... meisje groot genoeg zou moeten zijn om dat ook allemaal te kunnen.
Ja, ja.
En daarom denk ik, ja, misschien pas ik wel prima in dat hokje, maar wel helemaal op mijn eigen manier. Wat het ja. grootste gedeelte van mijn leven altijd al een beetje op mijn eigen manier is geweest.
Ja.
Maar nu misschien ook in dat soort woorden en dingen wat meer dan dat ik me eerst bewust was.
Ja, precies. Precies.
Maar ik weet dus nog niet heel goed waar dat allemaal vandaan komt.
Ja, maar dat is uiteindelijk ook weer gewoon een proces, nadenken, ook ja. in je gevoel. En dan kan je uiteindelijk je identiteit daarmee meer in vorm geven.
Ja, dus ik denk dat ik daar nu een jaar mee bezig ben en misschien een half jaar wel iets bewuster, / dat ik het met andere mensen deel.
Ja.
Ik was eerst dat ik dacht, oh ja, wat doet dat haar nou eigenlijk met me? Het was ja. nog wel meer dan ik had gedacht.
Ja?
Daar moest ik eerst even zelf over ja. nadenken en reflecteren. Ik denk wel dat Maud het meteen heeft gemerkt.
Ja, maar je was er naar mij ook wel redelijk snel open over.
Ja, dat is waar. Ja, maar toch heb ik het idee dat ik het niet heel lang met je gedeeld heb. Maar misschien is het dan voor mijn eigen gevoel zo.
Ja, we hebben het hier al eerder over gehad daar straks. Maar je hebt gewoon vrij duidelijke... non-verbale communicatie. Dus dat is ja. wel vrij snel af te lezen.
Ja, dat klopt.
Ja, dus ja. waarschijnlijk was het wel helder.
Ja.
ja.
Had je dat ook altijd al een soort van gedacht? Of ze zich in dat hokje vrouw nou echt past? Of dat ze zich daar prettig bij voelt?
Ja, wat ik weet van Marije is dat je er sowieso van houdt om te gaan met mensen in de marge. Met mensen die net een beetje buiten het boot vallen. We hebben het er straks gehad over de middelbare school en hoe vervelend dat is voor sommige mensen. Nou ja, je had een clubje vrienden op de middelbare school met eigenlijk allemaal outsiders. Ja. Dus wat dat betreft heeft dat wel eigenlijk altijd een beetje bij je gepast. En heeft dat er ook wel voor gezorgd dat je altijd aan het reflecteren bent. Maar ja, maar goh, wie ben ik nou in verhouding tot de ander? Nou, ja. helemaal als ja. een ander zo divers is. Dus wat dat betreft verbaast het me helemaal niet dat je daarmee bezig bent.
Wat leg je dat mooi uit?
Ja.
Nee, ja, echt. Ik had er niet zo...
term ondertussen.
Ik had er denk ik niet zo bewust woorden aan kunnen geven. Het is wel grappig dat je dat doet. Maar het is wel waar. Ja. Ja, ik heb een grote liefde voor mensen die niet in bepaalde hokjes passen.
Ja. ja.
En die dus gezien worden als outsider.
Ja.
Wat ik een rare term vind, maar...
Ja. Ja, ja dat is ook echt zo. Wat ik eigenlijk denk ik nog... raarder of in ieder geval moeilijker vindt, is dat iedereen zich tot het normaal wil voelen, behoren. Dat, in ieder geval, dat had ik op de middelbare school, waar we net zeiden dat het niet zo'n hele leuke periode is. En echt, ja. En dat je continu, in ieder geval, daar was ik altijd heel druk mee bezig om je normaal soort van te voelen of niet op te vallen. Of...
Ja, en ik vraag me altijd, denk ik al ongeveer mijn hele leven af, wat dat normale is. Ja. Misschien ook, ik kom uit een hele diverse wijk. En wat is dan de norm?
Ja.
Iedereen is op een bepaalde manier de norm en niet de norm. En ik denk dat ik daar op een jonge leeftijd al bewust van was. Dat er dan geen norm kan zijn.
Ja.
Maar ja, als andere mensen die norm wel op jou opleggen. Dus ik heb al bijna mijn hele leven korte haar gehad. Toen ik in groep 6, 7 zat, heeft mijn zus, en ik denk wel dat ze daar gelijk in heeft gehad, gezegd van laat je haar maar groeien voor de middelbare school.
Ja.
Het is niet altijd een even fijne plek. Je weet niet hoe je...
Nee. Nee, want dat is het. Want als je niet normaal bent, in ieder geval, dat is het makkelijke. Dat pestgedrag is altijd direct op één mini-onderdeel als jij niet normaal bent. Dat hoeven ze alleen maar te zien. Ook een bril is zeg maar niet normaal. Dus dat zijn zulke rare concepten. En als je dan zo buiten de boot zou vallen, in hun, dan ben je echt een soort van... je leven niet zeker daar.
Ja, ja. Dus mijn zus heeft me daar wel voor beschermd. Maar daarentegen heb ik wel altijd... toen ik in de derde mijn haar weer afhaalde... toen was asymmetrisch, was niet zo kort als nu. Maar toen kreeg ik ook wel heel veel reacties van... oh, ik zou dat ook wel willen, maar ik zou het echt niet durven.
Ja,
en,
ja.
En later ook, als vriendinnen dan mijn kinderfoto's zien... en zag dat ik gewoon kort kopje had, soms wel met een speldje of whatever... Dat ze ook zeiden, oh ja, ik wilde dat vroeger ook, maar ik mocht dat echt niet van mijn moeder.
Oh,
en dan realiseer je wel heel veel dat die dingen
doorgegeven worden.
Ja, en dus dat er ook een bepaalde standaard is, die ik niet altijd heel bewust heb meegemaakt. En toch ook weer wel, aangezien mijn zus zoiets had van, nou laat je haar maar groeien, want... en ja, toen ging ik pedagogiek studeren en toen kwamen al die heel veel genderrollen vooral heel erg voorbij. Dat ik dacht, oh wauw, hier zit zoveel meer achter en in waar niet over gesproken wordt wat er wel is.
Ja.
Dus ik denk dat het altijd wel een groot thema in mijn leven is geweest.
Ja. Nou, ik begin eigenlijk de podcast altijd met de vraag ook. Wanneer en hoe ben je uit de kast gekomen?
Ik ben uit de kast gekomen op 9 december in 2014.
Oh, je weet de datum ook gewoon.
Ja, zeker. Ik heb daar ook, hier in de kast heb ik ook een
ja?
Ja, hoe heet dat? De ruiter met muisjes staan. Zo'n
dus een blauwe muisjes. Reclame maken. Ja, de ruiter, ja. Er zit een heel groot naut op.
Ja,
met
precies.
Blauwe.
Ja, die heb ik op mijn tweede vernauwdag gekregen. Op mijn eerste vernauwdag gekregen van mijn ouders.
Geweldig.
Ja, omdat die datum dus zo kenmerkend blijft. En blijft gewoon, dat blijft je bij. Maar toen dat ze dacht dat ik het aan mijn ouders heb verteld. En ik had al een aantal verhalen gelezen van transpersonen. En toen had ik daar vooral in doorgelezen dat heel veel mensen dat over een hele lange tijd verspreid aan steeds meer mensen gingen vertellen.
Ja.
Want dat zorgde er wel voor dat ze een soort van, bijna een boekje bij moesten gaan houden. Wie weet het wel, wie weet het niet.
Ja.
Dat leek mij zo vermoeiend. Dus ik dacht, ik begin bij mijn ouders. En daarna ga ik gewoon alle grote groepen waar ik deel van uitmaak, ga ik langs. En dan gaat het verder wel van mond tot mond.
Dus was je dan niet, zeg maar, bang voor reacties? Voor mensen die daar negatief op reageren?
Ja, absoluut. Ik heb een half jaar ongeveer gewacht voordat ik het aan mijn ouders vertelde. Dat was wel echt een slopend half jaar. Flink depressief geweest. Gewoon vooral heel erg in de war met... Wat is nou mijn plaats hier in het gezin, in de kerk, in de wereld? Ja. Maar toen het er eenmaal uit was, naar mijn ouders toe... die reageerden zo goed dat ik zoiets had met... Dan heb ik in ieder geval een plek om op terug te vallen.
Ja.
Dus dan kan ik de rest wel aan.
Ja.
Dus er ook wel op dat moment pas voor gekozen om dan gelijk aan iedereen te vertellen.
Oké. Maar hoe, toen jij helemaal klein nauwtje was, heb jij je altijd gevoeld dat jouw gender niet klopte met je lichaam?
Vooral klopte het gender wat ik toegewezen kreeg, niet met hoe ik mij voelde in de samenleving of hoe ik mij voelde naar andere mensen toe. Als kind had ik geen problemen met hoe ik eruit zag. Dat kwam pas een beetje in de puberteit toen ik borsten kreeg bijvoorbeeld. Dat was zo onwennig dat ik dacht, nee, die wil ik helemaal niet. Ja. Maar ik merkte, ja, op de basisschool was het eigenlijk gewoon heel normaal. Ik ging met jongens om. Ik was one of the guys, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik in groep 4, dat we voor het eerst op kamp gingen. En dat ik van de meester een aantal namen moest opschrijven met de mensen met wie ik op de kamer wilde liggen. En ik had alleen maar jongensnamen opgeschreven. Ja. Toen ben ik echt op het matje geroepen door mijn docent. Maar je snapt toch dat jij niet op een jongenskamer mag slapen? Nee, dat kwam er bij mij gewoon echt niet in.
Nee.
Ja, toen ben ik die dag stampvoetend van school opgehaald. Dat kwam er gewoon echt niet in.
Nee.
Het paste niet binnen hoe ik mij voelde binnen de groep en hoe ik mezelf zag. Dus het is er altijd wel geweest. Maar ik heb dus tot mijn 14e nodig gehad om dat echt goed te kunnen verwoorden naar mensen toe. Daar had ik echt het labeltje transgender voor nodig.
Ja, om echt te weten wie je nou was, hè?
Ja, wat het is en wat het inhoudt. Ik had een soort van, een bepaalde norm nodig. Nee, wat is transgender?
Ja.
Oké, hoe verhoud ik me daartegen? Ja,
ja. Ja, maar hoe stom, zeg maar, vaak mensen zeggen van, oh, maar een label is niet goed of zo. Ik vind labels ontzettend fijn, omdat je jezelf uiteindelijk ook in ieder geval in eerste instantie beter snapt.
Ja, labels zijn fantastisch tot bepaalde mate.
Ja, ja.
Want we moeten er vervolgens ook niet, naar mijn idee in ieder geval, zo krampachtig aan vasthouden dat er geen ruimte is voor de mensen die buiten de labels vallen.
Nee.
Daar gaat het uiteindelijk wel om, dat we de mens blijven zien.
Ja, ja.
En als het jou helpt om je te kunnen identificeren of kunnen verhouden naar de rest van de wereld vanwege zo'n label, helemaal goed, fantastisch.
Ja.
Maar,
of andere mensen, bijvoorbeeld, weet je, iedereen heeft heel veel labels. Zeg maar. Ik ben ook van mening dat iedereen autistische trekjes heeft, maar soms heb ik het idee dat ik iets meer trekjes heb. En dan probeer ik het aan andere mensen van, oh, sorry, dit is even mijn autistische trekje. En dat voelt soms echt zo'n label of heel heftig. Maar dan denk ik, oh ja, maar dat schetst even een kader voor een ander. Van, dan snapt hij wat meer van, oh, dus je kan wat minder goed tegen verandering. En dan zeg ik, ja, dat klopt. En dan gaat het weer veel makkelijker.
Ja, dan is het duidelijk.
Ja, dan is het duidelijk. En ik weet niet, zeg maar, of het LHBTI-labeltje altijd heel prettig is. Omdat per se, omdat ik heb het soms het idee dat die LHBTI'ers altijd heel snel hun label moeten vertellen. Of ervaren jullie dat helemaal niet op...
Ik denk dat mijn hele queer zijn een soort van deels van me afspat. Ik heb een... Ja.
Deels?
Ja, het schijnt wel een beetje door. Krijg ik vaak te horen. Dus, en ik vind het zelf geen probleem. Dus ik heb het er ook gewoon prima met mensen over. En ik heb jarenlang voor voorlichtingen gegeven. En dat ging dan over identiteit. Ja. En dan mocht ze de eerste 2 minuten over mij roddelen. En dan zei ik ook een tijdje, maar ook over mijn seksuele geaardheid iets bedenken. En dat wilde ze niet zeggen, zei ik met de handen. Wie denkt dat ook mannen van? Wie denkt dat? Nou ja. En dan kwamen zo langzaam wel die handen. En dan ging natuurlijk alle stereotypen. Maar ik heb kort haar. Ik draag regelmatig een tuinbroek. Nou, heb je al een soort van...
Ja.
De stereotype niet hetero.
Ja.
Om een of andere reden. Maar ja, ik straal dat ook uit. Dus ik heb dat... Niet zo. En ik bevind me gelukkig ook niet in kringen waar het een issue is.
Nee.
Of nee, helemaal niet.
Was dat zeg maar bij jou bijvoorbeeld op de basisschool dat jij eigenlijk one of the guys was? Dat de jongens dat dan ingewikkeld vonden? Of hoe ze jou moesten bestempelen?
Zeker. Ja, ik ben op de basisschool flink gepest omdat er een aantal jongens waren die dat echt niet konden begrijpen. Want je bent toch een meisje.
Ja.
Maar er waren er ook een heel stel die dat heel prima vonden. Dus geen probleem. Ja. Het verschilt per persoon. Ik denk dat het ook heel erg ligt aan opvoeding.
Ja.
Maar daar kun jij als pedagoog waarschijnlijk meer over zeggen.
Nou ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ik heb zeker mijn basisschoolperiode maag nog steeds heel veel mannelijke vrienden. En vriendjes vroeger ook. Maar ik werd daar niet... Ik heb het niet vervelend ervaren, denk ik. Of dat mensen daar vervelend over deden.
Ja, maar ik denk ook dat een verschil is tussen Houten en Rotterdam.
Ja, en ik heb gewoon echt wel een grote mond meegekregen vanuit huis. Dus ik denk dat ik wel...
Ja, dat scheelt ook, hoor.
Ja, ik denk dat een verschil heeft gemaakt. En dat soort van... degene die het voor het zeggen hadden bij ons in de klas heel erg met mij on good terms waren. Dus daar werd ook niet over vervelend over gedaan.
Ja, nee, ik was eigenlijk altijd al een beetje een nerd die het liefst
in de boeken zat.
In de boeken zat en goed opletten. Dus wat dat betreft viel ik toen ook niet echt.
Eigenlijk ging alles mis.
Ja.
Ja. Nee, leuk. Leuk basisschooltijd.
Nee, ik heb het eerste 2 jaar op mijn basisschool. En ik heb het in ieder geval heel erg goed afgesloten ook. Ja. Dus groep 8 was echt een heel goed jaar. Dus ik kijk er zeker niet vervelend op terug.
En naar de middelbare school? Nou, dat was niet de allerleukste periode. Maar jij kwam wel uit de kast midden in je middelbare schoolperiode.
Ja.
En ging, denk ik, vlak daarna ook een transitie in?
Ja,
klopt. Nu krijg ik heel veel vragen in mijn hoofd, hoor. Dan denk ik ook. Maar neem eens mee, zeg maar, naar hoe gaat zo'n proces dan? Want je moet zelf al een hele transitie doorgaan. Maar je zit ook nog op een middelbare school waar de helft dit echt niet snapt. Of lijkt mij.
Nee, ik zat op een school die al redelijk bekend stond om de aandacht voor kunst, cultuur, diversiteit. Daar heb ik echt heel erg geluk mee gehad.
Ja.
En over het algemeen werd ook daar mijn coming-out best wel goed opgevangen. Het enige wat daar fout is gegaan is dat mensen... Ik weet niet, nog steeds niet wie, maar ik heb van mensen gehoord dat er werd verteld... dat ik erg boos zou worden als je me verkeerd zou aanspreken. Dus waren mensen op een gegeven moment bang om me aan te spreken... omdat ze bang waren om het verkeerd te zeggen.
Ja, ja.
Dus ik heb me vooral dat jaar van mijn coming-out heel erg eenzaam gevoeld. Daarna kwam ik in een nieuwe klas en kon ik ook een beetje nieuw opbouwen.
Hoe ver zat je toen al dan in je transitie?
Ik heb de HAVO gedaan en ik ben in de derde uit de kast gekomen. Dus ik moest nog 2,5 jaar.
Ja, ja. Ja.
En dat vierde jaar kreeg je dan die profielvakken, dus daarom kreeg je een nieuwe klas.
Ja, en dat ging eigenlijk heel erg goed. Daar kwam ik ook met heel veel nieuwe mensen, dus dat scheelde. Die kenden mij niet anders.
En toen was voor jou je sociale transitie al best wel... Hartstikke op gang natuurlijk, want je hebt binnen een week iedereen verteld, joe.
Ja.
Disney.
Ja, dus wat betreft mijn sociale transitie was ik toen eigenlijk al klaar voor zover ooit bent. Maar mijn fysieke transitie moest toen nog beginnen.
Ja.
Of mijn medische transitie. Dus ik ben dus in december uit de kast gekomen en pas in mei kon ik, ik zeg pas. Voor nu is dat echt heel snel.
Dat is echt snel voor nu,
maar voor mij voelde het toen echt als eeuwen.
Ja.
In mei kon ik pas terecht bij de VU. En dan heb je eerst 6 maanden minimaal diagnostiek. En dan, ik was onder de 18, dus dan eerst minimaal een half jaar hormoonremmers. Waarbij er dus eigenlijk heel weinig verandert voor de mensen om je heen.
Ja.
En pas toen mocht ik aan testosteron beginnen. Dus toen was ik alweer 1,5 jaar verder. Maar ja, toen was het ook voor mensen al zo normaal en bekend dat het tegen die tijd ook geen probleem was.
Ik ken jullie alle twee. Ik heb jullie net ook gesproken dat jullie bij een geweldige leuke community in Amsterdam ook zitten. Echt een halve queer community ook, of niet?
Ja, best wel.
Ja. Maar voor jou, wanneer ben jij uit de kast gekomen? Nou, lekker, een half uur later.
Nou, mijn uit de kast komen was niet heel erg uit de kast komen. Ik werd in 2017, dat heet dan nog wel, op een meisje verliefd in de zomer. Toen dacht ik, nou, dat is prima. Met mijn vrienden had ik het over vrouwen en dat was allemaal goed. Dus daar had ik het niet hoeven bespreken of zo. Dat was gewoon zo. En toen in december had ik categorisatie met een groep die ik eigenlijk mijn hele leven al ken. En toen hadden we het over Weidekerk. En dat onze kerk al best wel vroeg op de kaart stond. Had mijn moeder gedaan. Shout-out naar mijn moeder.
Shout-out.
En toen hadden we het daarover met de dominee. Was onze die de categorisatie deed. En die zei vroeg van, kennen jullie eigenlijk mensen die LHBT zijn? En op één iemand na zei die jonge groep allemaal, nee, eigenlijk niet. En toen dacht ik, oh nee. Ik denk ook letterlijk dat ik echt zo zat van, zo freeze. En toen... zei ik, ik moet wel iets vertellen. Ik ben van de zomer verliefd geworden op een meisje. Dus ik val ook onder de LHBT-kring. En de enige wat de dominee vroeg van... Vind je het zelf oké? Okay? Heb je er vrede mee? Toen zei ik ja. Toen zei ik, ja, dat is goed. En toen hebben we het er niet meer over gehad. En daarna sliep ik bij mijn ouders. Omdat het nog bij de kerk van mijn ouders aangesloten was. En toen zaten zij samen aan tafel. En toen zei ik letterlijk, oh ja, ik kom net van catechisatie. We hadden het hier over, dus dacht, lijkt me handig als jullie dat ook even weten. Ja. En toen was het oké, ja, dat is prima. En toen ging ik naar bed. En de dag daarna vroeg ik het nog aan mijn moeder. Van, joh, heb je het er nog over gehad? Nee, ja, dat is toch niet per se iets om het over te hebben. En ik dacht, het is niet iets om over te hebben. Je kind zegt net, oh, nou, ik val ook op vrouwen. Ik ben panseksueel. En ze denken alleen maar, ja, dat is goed. En gaan we verder met de krant lezen. Maar dat was wel echt zo.
Oh man, dus, heerlijk.
Ja, en ja, daarna heb je natuurlijk nog een soort van talloze keren dat je een coming out hebt.
Ja.
Maar ja, zoals ik al zei, ik straal een bepaalde niet-queerness, niet-hetero look uit. Dus mensen zijn er eigenlijk nooit verbaasd.
Nee.
Wat ik wel altijd raar vind, is dat omdat ik het soort van zo uitstraal, mensen durven het nooit direct aan mij te vragen. Dus ik heb wel spelletjes met vrienden dat als ik ergens mee naar een feestje ga waar ik niemand ken, dus dat ik met iemand mee ben, dan gaan altijd mensen indirect aan degene waarmee ik ben vragen. En dan wordt er alleen maar geroepen, Marije, de vraag is weer gesteld. En dan zeg ik, wie? En dan ga ik met die persoon praten zo van, oh, dus jij wil weten? En die mensen vinden dat zo ongemakkelijk.
Ja.
Maar het levert zulke leuke gesprekken op. Ik kan er zo om lachen, maar... Ik vind dat zeg maar, ik doe het op die manier om ook een beetje af te leren dat je zulke dingen doet. Want het slaat natuurlijk nergens op.
Nee.
Maar het levert aan de andere kant heel leuk gesprek op. Dus ik haal er wel veel plezier uit. Ja, omdat het de ongemak en dat gesprek daarna is altijd fantastisch.
Ja, dat is wel. Vaak moet je het ongemak zo lekker uitvergroten soms. En dan...
Nou ja, als je zo'n vraag indirect aan iemand stelt, wat ik sowieso achterlijk vind, en het is een ongepaste vraag, dan mag je ook wel voelen dat het ongepast is.
Ja.
En ik kan echt wel genieten van het ongemak. Ik vind het fijn als mensen dat even voelen, omdat ze zich dan realiseren dat ze iets vragen wat eigenlijk niet kan. Of op een manier dat je dan iemand anders gaat vragen. Ik bedoel, vraag het dan gewoon aan mij.
Ja. 1, inderdaad, vraag het dan gewoon direct. 2, denk ik, waarom... Zou het überhaupt een ding moeten zijn om per se te vragen? Die vraag is pas interessant op het moment dat je iemand leuk vindt. Die je denkt, die vind ik wel leuk die er rondloopt. En dan wil je het weten.
Ja, maar dit gaat altijd om random momenten.
Ja.
En ik weet ook dat toen ik een relatie kreeg, hè, dat ik dat aan mensen vertelde. En dat ik dan niet... Ik zei niet dat, mijn Nout. En Nout is toevallig transgender. Nee, ik zei gewoon, joh, ik heb verkeering met Nout. Dat is helemaal leuk, ik ben hartstikke verliefd. Maar ja, als je nou googelt... Dus ik kreeg daar zo
Google van... Google nou, jongens.
Ja, maar ik kreeg daar zo van die artikelen of dingen of filmpjes van jou doorgestuurd. Dat ze zeiden, is dit Nout? En toen zei ik, ja, dat is Nout. Leuke jongen, hè? En dan gaan we ook verder niet... Want ik denk, wacht, ja, of je gaat het vragen.
Ja.
Of we hebben het dan ook gewoon niet over. Want dan, als je het soort van zo gaat droppen...
Ja.
Dan doe ik niks mee. Dan zit je maar lekker in je ongemakken met je vragen.
Ja.
Dan heb ik... Dus ik vind dat wel leuk om een beetje mee te spelen.
Ja.
Gewoon een beetje vervelend doen is het eigenlijk. Maar ik vind het heel leuk.
Ja. Je moet er ook met een beetje humor over kunnen spreken, toch?
Ja, tuurlijk. Maar ik vind het zo grappig als het dan zo... En dat ik dan expres er niks mee doe. Het is gewoon heerlijk. Ja.
Maar dan is... Vind ik een hele belangrijke vraag. Zo meteen komen we op het geloof, hoor. Maar hoe... jullie kennen elkaar al echt heel lang. Heb ik net vernomen
op we kennen elkaar 14 jaar.
Ja, dat is lang.
15
dan.
Bijna 16.
Oh, wow. Jeetje.
Wow.
Ja.
Wanneer kwam bij jullie alle twee het moment van... Hé, die andere is interessant en leuk en... Gewoon even zo'n sappig liefdesverhaal. Hebben jullie die?
Wil jij of wil ik?
Gedwieling.
We hebben allebei een beetje een ander verhaal, denk ik. Of zouden ze wel goed overeenkomen?
Ik denk wel dat ze er goed overeen komen.
Oké. Okay. Nou, we kennen elkaar dus van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland... En die hebben onder andere 2 conferenties en een kinderkamp. En wij gingen allebei mee als leiding op kinderkamp. Ik weet nog dat toen dat gemeld werd dat jij meeging, toen zat ik al een soort van in de club, dat ik echt super enthousiast was dat je meeging. Vond ik achteraf ook heel grappig. Ik was echt een soort van iets te blij. Maar anyhow, we waren op dat kamp. En dan ja, met 40 kinderen, christelijk kamp, superleuk. En ja, we trokken denk ik gewoon steeds meer naar elkaar toe. En op woensdag hadden we vossenjacht gehad. En dat is altijd super vermoeiend. Maar gelukkig hadden we wat mensen van buitenaf die waren. Dus die konden de kinderen entertainen. En wij konden einde van de middag even op de bank in slaap vallen. En Nout en ik lagen allebei zeg maar met ons hoofd naar de andere kant van de bank. En met onze voeten naar binnen. Mm-hmm. Ze slapen. En toen werden we wakker gemaakt dat we bijna gingen eten. En nou ja, zo braaf als Nout is, ging Nout ook meteen opstaan zo van... ik ga eten en ik lag daar nog zo van...
Nee, ik was ook, we lagen daar denk ik op 5 verschillende banken met 7 leiding.
Ja.
En ik was de enige die opstond om zeg maar te gaan helpen.
Ja, en volgens mij, maar dat had ik me dus niet meer kon herinneren, maar jij zei dat het toen op de bank zo klopte van kom maar weer terug.
Ja.
En ik klopte zo voor me en toen kwam het dus zo voor me liggen. Dus ik was de grote lepel en jij de kleine lepel. Wat raar is, want we verschillen helemaal niet qua lengte. Maar toen was ik helemaal in de war. Mijn hart ging echt alle kanten op. En ik maar hopen dat jij niks door had. Dat was het niet. En daarna gingen we pannenkoeken eten. En toen durfde ik je eigenlijk niet aan te kijken. Wat je ook heel erg door had.
Ja.
Ja, en toen de dag daarna gingen we zwemmen. En toen waren er 2, 3, 4 kinderen die ons graag wilden koppelen. Maar ik ben 5 jaar ouder. Ik kom uit 95.
Ik kom uit 2000.
2000?
Ja. Ja.
Dat was mijn reactie. Ja, 2000.
Mm-hmm. Ja, dat snap ik.
Ik deed niet met mensen uit 2000. Heb ik gewoon heel hard in dat hele zwembad ook ongeveer geroepen.
Niet.
Ja, echt.
Geroepen, terwijl ik naast haar zat. Hè. Daar hoef je helemaal niet voor te roepen.
Met al die kinderen erbij. Ja.
Ja.
En toen vrijdagavond gingen we nog een nachtje doorhalen. Allebei slapen vallen natuurlijk. We hadden een film gekeken samen met nog een van de leiding. En toen gingen we naar huis. En dan mag jij het vervolg vertellen.
Een paar dagen later gingen we naar Graceland. Waar mijn moeder vrijwilliger was. En jij ook.
Uh-huh.
En jij had met mijn moeder voor Gakika, dus voor het kinderkamp, al geregeld dat je bij ons in de tent zou slapen. Ja, en eigenlijk heel Graceland hebben wij daar rondgelopen alsof we aan stel waren.
Ja, ik weet nog wel dat de eerste avond in de tent, toen we gingen slapen, toen we voor het eerst gezoend. En toen zei ik de iconische woorden.
Dan moet je even uit mijn systeem.
Ja, het had zich allemaal zo erg
opgedubbeld
ook. En ik weet vooral nog, zeg maar, het is zaterdag, gingen we weg van kamp. En dinsdag zagen we elkaar weer. Ik heb echt intussen tijd zo getwijfeld of hij mij ook wel leuk vond.
Terwijl er was echt nul reden toe, hè? Het was echt gewoon, het was voor iedereen al duidelijk toen het kamp voorbij was.
Ja, maar mijn hoofd ging nog zo alles over analyse, alle kanten op. Oh, dat was echt verschrikkelijk. Maar het was ook heel, achteraf gezien was het heel grappig, maar ik heb me echt druk om zitten maken. Dat wil je niet weten.
Ik heb echt vooral heel erg zitten lachen, want jij probeerde ook nog allemaal subtiele appjes te sturen, terwijl die waren helemaal niet subtiel. Ik had in mei daarvoor had ik in de krant gestaan, in de Volkskrant. En die had haar moeder uitgeknipt en aan haar gegeven. Dat ik al denk, waarom? Maar oké. Okay. En toen had ze me dus... maar precies zo, ja. Maar toen had ze me dus ook nog een bericht gestuurd met... Wist je trouwens dat ik elke dag heel even aan je denk, want dit hangt in mijn keuken. Dat ik denk, ja, heel veel meer duidelijk dan dat ga je echt niet krijgen.
Niet meer denken dat ik haar to get speelde en niet weet of hij mij leuk vond.
Nee! Nou ja, was ze allemaal heel gezellig.
Ja, oh, ja, en sinds Graceland zijn we bijna onafscheidelijk.
Ja. Heerlijk.
Ja.
Heerlijk. Maar jullie kennen elkaar gewoon echt lang. Maar ja. Ik denk dat toen pas echt goed leren kennen. Zijn jullie, zeg maar, daarvoor waren jullie alle twee al uit de kast.
Ja.
Hebben jullie dat toen ook echt al met elkaar besproken voordat eigenlijk de hele relatie gebeuren begon?
Ja, sterker nog, ik heb toen ik 12 was al een keer een weddenschap met iemand gehad die we daar allebei van kennen, een gezamenlijke vriendin. Of Marije gay was of niet.
Ze zaten dus toen allebei en zij zaten allebei
in de kast. Wij zaten allebei diep in de kast.
En ze gingen
allebei
met mij hebben.
Ja. Nee, maar wij zijn eigenlijk toen dus sinds we... Want volgens mij is Babs een beetje dezelfde tijd als ons uit de kast gekomen. Toen gingen we sowieso heel veel om met z'n drieën. Vlak daarvoor... voordat ik uit de kast kwam. Ik was volgens mij de eerste van de drie.
Ja, en toen Babs en toen ik.
Ja, Maar vanaf het moment dat ik uit de kast kwam eigenlijk al, dat we naar elkaar toe trokken en elkaar regelmatig spraken. En,
Ja, dus we trokken eigenlijk altijd al een tijdje met elkaar op. Dus dat ik inderdaad ook bij beleidnis was en zo.
Ja.
Nou, heerlijk. En nu komt, denk ik, zeg maar, jullie coming out klinkt eigenlijk best wel oké, relaxed.
Ja.
Je identiteit vormt zich na de jaren en wel een bij jou komt in de middelbare school wel een depressieve fase, een moeilijke fase, denk ik ook wel. Hoe heeft geloof hier een rol in gespeeld?
Mijn coming out is de reden dat ik theologie ben gaan studeren.
Ja?
Ja, ik, de plek waar ik de minste acceptatie verwachtte, was de kerk. Ja. En dat was de plek waar ik met open armen ben ontvangen. Waar ik echt helemaal thuis werd. En ook waar ik, denk ik, het beste tot mijn recht kwam op dat moment.
Oh.
En dat vond ik zo jammer. Want de enige verhalen die ik van christelijke transgenders heb gehoord, waren verhalen waar ze niet welkom waren in de kerk. Ja. Of echt terrorverhalen bijna. En ik had zoiets, ja, maar dit wat ik nu ervaar, dat zou normaal moeten zijn. Dat zou de norm moeten zijn.
Yeah.
Terwijl het was het beste scenario wat ik had kunnen bedenken.
Mm-hmm.
En toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen voor bij de kerk. En in contact gekomen met andere LHBT'ers. Met allemaal van die verschrikkelijke verhalen ook, zeg maar, eerstehand gehoord. En toen heb ik besloten, hier wil ik meer handvaten voor hebben. Hier wil ik iets aan kunnen veranderen. Toen ben ik theologie gaan studeren.
Ja. Wauw. En heb je, zeg maar, ooit, de kerk heeft daar best wel een open armen voor je staan. Heb je ook altijd het gevoel gehad, ook toen je in je struggle zat, dat God daar ook voor jou stond met open armen?
Voor mijn coming out niet echt. Toen heb ik daar ook echt wel flink aan getwijfeld. Ik heb nooit getwijfeld of God nou bestaat, maar wel of God er ook voor mij was.
Ja.
Maar vooral daarna heb ik wel, zeg maar, de acceptatie van de gemeente gezien als acceptatie van God.
Ja.
En als erkenning van God. Dus heb ik me daar ook altijd wel gezien in gevoeld.
Ja. Ja, want dat is inderdaad heel mooi. En dat is ook, denk ik, wel, helaas wat we soms ook, in ieder geval wat ik ook wel eens vertel, van de kerk zou Gods lichaam moeten zijn en moeten laten zien in hun daden ook hoe God is. En dat heb jij wel meegemaakt. Maar als dat niet zo is, ja, dan moet je het bijna gaan loskoppelen. Dat je in een kerk moet gaan loskoppelen van God, terwijl je dat eigenlijk niet wil, of ook Bijbels eigenlijk niet wil moeten vertellen. Maar soms moet dat wel, omdat anders inderdaad gewoon het geloof aan de kant wordt gezet. Want als een kerk zo reageert, dan zou God dat ook doen. Ja. Dat het niet zo is. En dat je dan, of je mag dan wel LHBTI'er zijn, maar niet praktiseren of er niks mee doen. En je moet je kruis maar dragen. Of helemaal niet, of je mag geen taken. En ik denk, volgens mij is God in ieder geval, dat is dan het verhaal wat wij willen vertellen. God is liefde. Punt. En God ontvangt je echt met open armen. En dat staat de hele Bijbel vol mee. En niet die 6 Bijbelteksten die misschien ergens vaag staat dat het niet mag. Maar inderdaad, volgens mij is liefde uiteindelijk de basis. En dat vind ik echt heel mooi dat je in een gelukkig, en dat geeft ook hoop dat er kerken zijn die dit wel kunnen. En dat je er ook uiteindelijk hard voor maakt. En ik denk, jij ook.
Ja, ik ben ervoor gaan studeren om te zorgen dat het,
ja,
dat het beter wordt. Om het vanuit binnenuit goed te begrijpen. Om daar gesprekken over te kunnen voeren. Ik denk dat het dialoog het belangrijkste middel is wat we hebben. In het naar elkaar toekomen. Ja. Dus bij veel dingen ook, als je er niet over spreekt. Of een soort van doet alsof het niet bestaat. Dan bestaat het natuurlijk ook niet. Maar als je op een bepaalde manier toch geforceerd wordt om erover te spreken. En er beeld bij te hebben en een mens bij te hebben. Dan maakt dat natuurlijk heel anders. Ander verhaal. Ja. En ik moet wel zeggen, precies door de reactie van kerken vind ik het soms moeilijk om mijzelf christen te noemen. Noem ik mezelf liever religieus.
Ja.
Om niet in een hokje te zitten. Waar ik ook bij bepaalde mensen die zichzelf als christen zien, niet thuis voel. Of niet welkom zou zijn.
Ja.
En dat heb ik wel heel erg ervaren binnen niet-christelijke queer groepen. Daar word ik wel soms op aangekeken dat ik christelijk ben. Omdat zoveel pijnverhalen daar rondlopen. Ja. En zeggen van, hoe kan je nou geloven, of ja, geloven in een God die zo erg tegen ons is. En dan zeg ik, ja, het is niet de God die.
Nee.
Maar dat maakt wel dat ik dat zelf ingewikkeld vind. Dat ik het instituut kerk in die zin ook ingewikkeld vind. Omdat ik ervaar, weet dat het beter kan. Ja. En dat ik soms niet weet waarom dat niet gebeurt.
Ja.
Ja. En ja, Nout zegt altijd, ja, de kerk loopt 20 jaar achter.
Ja.
Ja, dat is echt zo. Dat is met zoveel. Ja. Het geval.
Mm-hmm.
En dan heb je gelukkig voorlopers die dan een beetje een pad voor ons maken. Dat is bijvoorbeeld net zoals muziek, hè?
Ja, nee,
muziek,
zeker. Maar op een goede noot, hè? We hadden het hier laatst ook over. Maar de eerste mensen die een homohuwelijk inzegenden in Nederland waren mensen vanuit de kerk.
Ja?
Ja.
Nog voordat het bij wet mocht.
Dus weet je, wat dat betreft heb je ook altijd die twee kanten. Dat heb je in elk geloof, geloof ik.
Ja.
Maar ook in het christendom. Dus we zijn geneigd, dan ben ik ook geneigd om te kijken naar wat er allemaal beter kan.
Ja.
Maar we mogen af en toe ook wel kijken naar wat er al goed gaat. Want dat is ook echt heel veel.
Ja.
En de Nashville-verklaring was natuurlijk gewoon heel rot. Maar het maakte wel dat het stille midden zich goed uit ging spreken. En dat is denk ik belangrijk als je het hebt over dat we veel focussen op wat er niet goed gaat.
Ja.
Toen zag je eigenlijk ook wat er wel allemaal goed ging. Maar, en bijvoorbeeld nu binnen mijn eigen studie theologie heb ik laatst een college mogen geven over feminisme en queer studies. Daar heb ik ook een paper over geschreven. Aan de hand daarvan ging ik eigenlijk mijn college geven. En toen waren zoveel mensen zo van, hey, dank dat je dit hebt gedaan, want ik heb er gewoon nooit over nagedacht.
Ja.
En niet van, hey, ik ben erop tegen. En sommigen zeiden ook, ja, ik heb wel met de paplepel ingekregen dat het niet helemaal de bedoeling is.
Ja.
Maar ik was er nooit zelf mee geconfronteerd. Zoals, weet je, wij ervaren dat natuurlijk aan de lijve. En als je dat niet hebt of dat niet met iemand ervaart, dan sta je er niet bij stil. En ze waren zo dankbaar voor het feit dat ik dat met ze gedeeld had, dat we het daarover konden hebben. Omdat ze dat gewoon echt nog nooit eerder hadden gedaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je verandering wil zien. En ik ben in die zin ook hoopvol voor onze generatie. En zeker weer voor de generatie die er onder komt. Met hoe ze ermee omgaan en wat er allemaal wel meer besproken kan worden. Wat voorheen niet kon.
Ja. Maar dan denk ik inderdaad, want dat is wel het mooie dat je inderdaad naar het positieve kijkt. En dan heb je inderdaad een wijde kerk waar je gewoon een lijst hebt met, hey, dit zijn kerken waar ik wel welkom ben. En daarom vind ik het bijvoorbeeld heel fijn om mezelf juist expliciet heel christen neer te zetten. Want dan kan ik het tegendeel ook laten zien van, nee, niet alle christenen zijn zo stoffig of veroordelend. En niet dat ik hiermee claim dat ik nou weer de juiste perfecte christen ben, helemaal niet. Maar dat vind ik dus ook, dat ik als christen laat zien van, nee, ik faal als een malle. Maar volgens mij ben ik hier door God en door Gods liefde. En deel ik dat maar uit. Want als ik het niet goed doe, dan kan God het tenminste nog goed doen. Want dat is mijn filosofie in het leven wel.
Ja, lijkt me een goed beginpunt hoor, absoluut. Ja.
En wil ik inderdaad juist als christen zijn, nee, ho. Ik laat zien dat ik LHBTI'ers echt het allerbeste gun. En vooral dat ze hun identiteit in God vinden. En ook zien dat God hen echt volledig accepteert.
Ja, en ik denk eigenlijk ook dat dat heel belangrijk is. Allies zijn heel belangrijk.
Ja.
Want als queer mens heb je al zoveel waar je tegen heilige huisjes moet trappen. Mm-hmm. En je daar soms ook wel behoorlijk moe van wordt. Want het is echt emotional labor wat je...
Ja.
En allies kunnen dat ook sterker aanpakken. Dus ik bedoel, ik heb altijd het gevoel dat als ik het gesprek aanga, dat ik genuanceerd moet zijn. Omdat mensen anders denken, oh wat heb je lange tenen, kan je niet tegen een stootje.
Ja.
Terwijl als mijn moeder het gesprek aangaat, dan denk ik, jemig ma, kan dat niet een stukje minder? Dat is omdat zij meer kan maken, omdat ze het niet over haarzelf gaat.
Nee, dat is echt zo. Ja.
Ja. Dus oproepen naar de allies.
Ja.
Ja. Spreek je uit.
Je moet eigenlijk, een soort van wij de kerk en dan een soort van LHBTI allies kaart ook. Gewoon dat ik zeg, nee, ik ben christen. Ik kom op voor mensen die continu inderdaad emotioneel tegen de grote meute op moeten.
Ja, en het is gewoon heel fijn om daar iemand af en toe even het stokje over te kunnen dragen aan iemand. Ja. Die op dat moment wel de tijd en energie vooral. Energie. Ja. Ik bedoel, tijd heeft iedereen, dus je kan me niet vertellen dat je er geen tijd voor hebt. Maar energie is wel erg belangrijk in het verhaal.
Tof.
Ja.
Wat hopen jullie leuk samen met God nog te doen de aankomende jaren op dit vlak van LHBTI?
Heel veel gesprekken aan te gaan. Ik denk dat je elk gesprek aangaat met het idee dat je van elkaar kan leren.
Ja.
En ik denk ook, ik geloof ook dat dat zo is. Ik geloof dat gesprek en ontmoeting echt een enorm groot verschil maakt. Want op het moment dat je iemand in de ogen aankijkt en een gesprek hebt van hart tot hart, dan verandert er iets.
Ja.
En ik denk dat die verandering alleen maar ten goede kan zijn.
Ja.
Dus ja, hoeveel emotional labor dat ook kost, ik moedig mensen vooral aan om dat te doen. En daar zal ik ook vooral mee doorgaan. Jij ook?
Zeker, zeker. En ik wil ook wel graag er nog meer onderzoek naar doen. Ja. Ik wil het wel meer nog een bepaalde manier leren begrijpen.
Ja.
Om te kijken van hoe zit dat nou? En waar zit dan ook de crux in het veranderen?
Ja.
Hoe pak je dat nou aan?
Ja, want dat is soort van wat ik ook wel dacht. Van het gesprek aangaan, inderdaad het persoonlijke verhaal. Maar soms, en dat vind ik zelfs soms heel moeilijk, dat mensen in bepaalde structuren leven. En dan kan je er heel hard tegen aanschoppen. 1, je komt er zelf niet verder mee. 2, je laat de ander alleen maar meer stijgeren, heb ik het idee soms.
Mm-hmm.
Dat vind ik zo moeilijk. Van inderdaad, waar zit die crux dan? Van hoe kan je dat gesprek nou goed aangaan? In plaats van dat je de ander helemaal omver blaast met, nou, jouw geloof slaat ook weer helemaal nergens op. Waar je dit nou weer op gebaseerd hebt, dat heeft ook geen zin.
Nee.
Wat mijn strategie vaak is vooral het persoonlijk maken, ook van mezelf, waar ik achter sta. En vooral ook laten zien dat je zelf ook de waarheid probeert te vinden in geloof. Maar ik vind het soms nog echt moeilijk hoe je inderdaad die crux van hoe kan je mensen helpen in verandering.
Maar nu heb je het ook over een ander doel, denk ik, dan waar ik het over heb. Dan ga ik ook voor mezelf spreken, want ik weet dat dit voor jou anders geldt. Maar ik denk, mijn doel is ook niet dat alle kerken open zijn naar LBT'ers. Het zou mooi zijn, maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is dat kerken transparant zijn naar wie wat mag in de kerk. Want wat ik het ergste vind, is als jij als LBT in een kerk komt waar je denkt dat je helemaal goed op je plek zit.
Ja.
Waar je jaren zit, waar je op een gegeven moment denkt, goh, ik wil echt actief meedoen. En dan opeens blijkt dat je niks mag.
Dat
breekt mijn hart. Dus ik pleit in ieder geval voor een enorme transparantie.
Ja.
Waarin je in ieder geval van tevoren weet, waar ben ik aan toe.
Ja.
Ik hecht waarde aan mijn theologie.
Ja.
Aan de kernbeelden en denkbeelden die ik heb. En ik vind niet dat ik dus van een ander mag vragen om die te veranderen.
Nee,
ik denk ook dat we daar heel erg bij moeten oppassen.
Ja,
maar die openheid, ik denk dat wel heel belangrijk is. En ik denk ook dat dat reëel is om te vragen.
Ja, dat klopt. Dat is een reëel. Ik ben wat idealistischer.
Ik ben ook iets radicaler, idealistischer. Ja. Ik vind wel dat je op bepaalde punten, zoals LHBT afwijzen of ontkennen, dat kan je gewoon niet meer doen. Daar maak je iets, ben je mee iets aan het ontmenselijk maken. Daar ben ik gewoon in mijn alles volledig tegen. En dat kan je in mijn geval, ik ben daar al pittig in, kan je ook nooit goed praten. En daar zit dan weer mijn kern in dat ik vind. Dus ik vind dat het moet veranderen.
Ja.
En daar wil ik me op focussen. En al is het inderdaad een klein iets dat je met iemand een gesprek hebt, dat de ander er anders over denkt. Het hoeft niet allemaal heel groots en radicaal, want ik weet heus wel dat het lang duurt. Maar in mijn geval en ook mijn idealisme, kom je er niet mee weg door te zeggen van...
Nee.
Het is er niet of ik ken er geen. Dus daarmee het ontkennen van. Daar kom je bij mij niet mee aanzetten eigenlijk.
Nee. Maar ik vind het wel een hele leuke balans tussen jullie. In de zin van één, inderdaad openheid, transparantie. Dat is echt key. Wat je ook zegt, je kan niet de ander iets gaan opleggen. Dat is zo moeilijk. Maar ik ben inderdaad ook die andere kant van... laten we wel streven naar een kerk waar wel een alle ruimte is voor LHBTI'ers.
En dat de mens niet vooraan staat.
En van, ja.
Of centraal. Ja.
Ja, absoluut. Ik vind ook dat... Ik bedoel, ook als je als kerk zegt... Goh, LHBTI'ers, dat accepteren wij niet hier. Dat je wel pastoraal sterk moet zijn. Dus dat je in ieder geval moet weten naar wie je mensen moet doorsturen.
Ja.
Om niet met zichzelf in de knoop te komen.
Ja.
Maar ik vind het heel ingewikkeld om te vragen of mensen hun theologie daarop aanpassen.
Ja.
Ook al vind ik wel dat het zou moeten.
Ja.
Weet je, mijn idealisme zegt ook dat zou moeten.
Ja.
Maar ik weet wat voor waarde ik hecht aan bepaalde theologische denkbeelden die ik heb.
Ja.
En dat ik die absoluut niet weg zou willen doen. Ik vind het daarmee dus ook niet dat ik dat van iemand anders kan vragen.
Ja. Ja, maar bij jou gaat het... Jij focust heel erg op de theologie, hè?
Ja.
En ik laat dat dan in die zin een beetje los. Want van mij gaat het om de menselijkheid.
Ja.
En dat is natuurlijk niet alleen maar in christelijke kringen. Dat is maatschappij breed. Als je het over minderheden, LHBT... specifieke religieuze minderheden weer in onze samenleving hebt. Dat is waar mijn focus point. Dus hij gaat bij mij niet bij de theologie, maar het gaat mij daarom de functie van, of niet de functie van de menselijkheid, maar de menselijkheid die voorop moet staan. Daar zit denk ik het grootste verschil. Maar daarin komen we ook wel weer goed bij elkaar. Dus zijn we ook een leuke balans.
Ja,
want ik kan nog wel eens doorslaan.
Klopt.
En het houdt me dan weer een beetje.
Ja.
En ik kan nog wel eens te genuanceerd worden. Hè? En dan wordt het radicale opgetrokken.
Ja.
Opgetrekt.
Ja. Deze kant op!
Deze kant op, ja.
Ik vind dit een leuke balans. Heerlijk. Maar ik denk, goede punten. En dan zijn we echt ook al een uur verder.
Kan zomaar gebeuren.
Kan zomaar gebeuren. Nee, echt top. Bedankt voor jullie prachtige verhalen ook. Jullie liefdesverhaal, die hou ik... Ga ik nog heel lang over denken. Geweldig. Ik ga hem ook terugluisteren.
Het komt zomaar voorbij als je niet verwacht. Blijkbaar.
Ja, precies. Heerlijk. En dankjewel. En ik vind het wel echt heel tof om te zien hoe jullie ervoor in blijven zetten. En inderdaad de menselijkheid en de theologie. Beide laten zien. Dus dankjewel voor jullie bijdrage.
Geen dank.
Jij bedankt.
Dit was alweer het einde van de aflevering. Geen zorgen, over 3 weken komt er weer een nieuwe podcast online. Aan het eind van de regenboog is onderdeel van LCC Plus en geinbegin.nl. Ga naar de website voor meer verhalen over jou en mij.